Welkom Erik in de podcast.
Ja, dankjewel Alexander. Dank voor je uitnodiging.
Graag gedaan. Nou, wij kennen elkaar natuurlijk ook al van onder andere van de Dragon's Den die je samen hebben georganiseerd.
Ja.
Dat was digitaal, nu levende lijven. Superleuk. In Wassenaar. Voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben jij en wat doe je als ondernemer?
Nou, mijn naam heb ik al gezegd. Erik van den Burg. Ik ben 54 jaar en ik heb meerdere bedrijven gehad. Begonnen in de IT, dat heb ik 18 jaar gedaan. Daarna heb ik een luxury platform online ben ik gestart voor de Happy Few. Mm-hmm. Dus van luxe boten, leuke events die eigenlijk beschikbaar waren voor, wat, voor het hoger segment. Dat heb ik 4 jaar gedaan. Daar heb ik,
hoe heette dat platform?
Dat heette Vida Real.
Oh, okay.
En heb ik maar hele leuke projecten ingedaan in Iran, of all places, en in Beijing, in China.
Oh.
Met heel luxe interieur. Maar goed, daar zag ik geen recurring business in. En toen werd ik aangestoken door eigenlijk de kleding die ik eigenlijk altijd al droeg. Ik ben helemaal geen modeman. Maar ik ben altijd verzot geweest op Italiaanse kleding.
Mm-hmm.
En dat heb ik eigenlijk, dat draag ik al 1 jaar of 20. Dus dat kon ik natuurlijk ook toen permitteren. En dat heeft geleid uiteindelijk dat ik het avontuur ben aangegaan met Veloro in Napels.
Ja, midden in de coronatijd, hè? Dit jaar ben je toch gestart of al eerder?
We waren, mijn time to market was geweldig.
Ja.
Wij zijn 3 dagen voor de lockdown zijn we live gegaan. En daar heeft bijna 2 jaar aan voorbereiding is daar al vooraf gegaan. Want we hebben natuurlijk echt alles moeten opzetten daar zo. Ik heb eigenlijk niet eens antwoord gegeven op je vraag, maar we produceren natuurlijk maathemden in Napels.
Mm-hmm.
En daar ben ik eigenlijk van scratch af aan begonnen. Dus om je verstaanbaar te maken moest ik de taal leren.
Oh, ja.
De wijze van zaken doen is compleet anders in Italië.
Ja, in welke zin is het anders?
Ja, er is een... De directheid die wij als Nederlanders hebben, dat kun je daar niet... Mm-hmm. Dat is onmogelijk om op die manier zaken te doen met mensen.
Ja.
Het gaat over het weer, het gaat over de vrouwen, het gaat over de kinderen, het gaat over het leven.
Eten, denk ik.
Eten, daar moet uitgebreid geluncht worden. Mensen, en dat is eigenlijk het contract wat je sluit met een Italiaan. In ieder geval in het zuiden van Italië, is dat ze je goed moeten leren kennen. Een contract betekent daar namelijk niets. Hè. Daar steken ze de open haard mee aan. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je een band ontwikkelt van vertrouwen. En dat heeft tijd nodig. Ja.
Moet je dus echt in investeren. En ben je gewoon, had je daar al contacten in Napels? Of,
het is geen meervoud, het is enkelvoud. Ik kende 1 iemand daar zo.
Contact.
Ja, het contact. Hij heeft vroeger bij Borelli gewerkt. Ook een
bekend merk.
Ja, bekend merk. En hij kende alle shirt-hemdenmakers in Napels. Dus die zijn we eigenlijk allemaal afgegaan. En daar heb ik mijn ideeën heb ik daar geventileerd. En het is natuurlijk heel anders. Hè, want we zijn een heel ander brand dan vele andere merken, is dat we natuurlijk alleen maar maatshirts maken.
Mm-hmm.
Dus elk shirt, elk product is anders.
Ja, echt customized.
En dat heeft ervoor gezorgd dat we een hele andere manier van werken hebben moeten voorleggen. En ja, die mensen zijn gewend geweest om gewoon voor een Isaiah of een Borelli zijn ze gewend geweest om al hele producties te draaien.
Mm-hmm.
Die zeggen, nou, dit is wat ik wil en zorg maar dat voor die en die tijd klaar is. En wij gaan, ja, elk shirt is anders. En daar wilde ook niet iedereen in mee. Die markt is ontzettend conservatief.
Mm-hmm.
Dus we hebben ook echt moeten zoeken naar een producent die zei van ja, ik zie dat dit de toekomst is. En om uiteindelijk met ons in zee te gaan. Dus dat heeft een hele tijd geduurd. En wat ik zeg, de cultuur is heel anders. Men wil face-to-face zaken doen met je. Dus dingen over de telefoon is al heel moeilijk.
Ja.
Voor de kleinste vragen moet je er gewoon soms naartoe reizen. Mm-hmm. En ja, dat is voor ons Nederlanders ondenkbaar.
Ja.
Dus de inefficiëntie is daar ontzettend groot.
Ja. En hoe krijg je het dan toch voor elkaar dat het op tijd in hier geleverd wordt, zo'n shirt?
Uiteindelijk begin je met zo'n klant. Hè, dan komt natuurlijk de uitleg dat we een direct-to-consumer brand zijn. Wat natuurlijk een hele andere manier van werken betekent. Mm-hmm. Onze producten worden vanuit Napels direct naar de klant gestuurd. Dus we hebben gedeelde documenten in de cloud waar we de voortgang kunnen monitoren van in welk stadium is dat proces. En dat is continu delen van informatie. Dat is al een heel ding voor
hen. Je hebt een soort van dashboard dat je kunt kijken van, oh, nu is het...
Nu wordt de mouwen eraan gezet en nu dit. En nu gaat het naar de dames die het handwerk doen.
Mm-hmm.
En dat is een... dat is al heel moeilijk om Italianen in zo'n hele strakke organisatie mm-hmm. te krijgen. In een werkwijze die ze gewoon niet kennen.
Ja.
Ja, dat is een hels karwei geweest.
Want zit daar dan ook nog een manager in het atelier? Of,
ja, er is één soort liaison, die doet dat voor niks. Dat is ook die eerste contactpersoon die ik net noemde.
Nou, dat was wel een geweldig contact.
Ja, die doet dat echt omdat hij het gewoon een heel gaaf project vindt. Hij is zelf een heel ander soortig bedrijf inmiddels. Maar ja, hij helpt ons daarmee. En zelf reis ik natuurlijk met regelmaat af naar Napels.
Ja.
Om daar ook...
vinger aan de pols of aan de mouwen te hard te hangen.
Ja.
En die markt, zeg maar, is het echt alleen op Nederlandse markt gericht? Of is het ook Europa of de hele wereld?
Ja, eigenlijk verzenden we en verschepen we naar de hele wereld toe.
Mm-hmm.
Dus we hebben al klanten in Canada, in Amerika, in Scandinavië, in Duitsland, zelfs in Italië, waar ons prijsniveau best wel voor een Italiaan best hoog ligt.
Mm-hmm.
We zijn wereldwijd leveren we en dat wil natuurlijk zoveel mogelijk uitbouwen.
Ja, echt internationaal.
Maar Nederland is wel een hele goede proeftuin.
Ja. Ja, ik denk, ik heb even op de website of de webshop gekeken. Ik denk voor de Nederlandse markt wat er voor dat de prijs op zich wel prima of niet echt extreem hoog is, denk ik, voor de Nederlandse man die dergelijk.
Nou ja, kijk, er zit natuurlijk aan Valore Napoli zitten een aantal onderscheidende factoren waar je natuurlijk, je hebt diverse bedrijven die op maat shirts maken. Dat komt dan vaak uit Vietnam of India of lage lonenlanden.
Doe je dan bijvoorbeeld een Suit Supply of iets dergelijks?
Suit Supply is natuurlijk een geweldig mooi bedrijf, maar die produceren voor het leeuwendeel in China.
Mm-hmm.
Dus daar wordt natuurlijk ook heel veel geproduceerd. Wij hebben echt gezegd dat we willen een 100% Napolitaans product.
Ja.
Dus alles komt uit Napels. De stoffen produceren daar. Dus we willen een 100% authentiek Napolitaans product.
En wat is dan echt die Napolitaanse stijl? Wat is dat het kenmerkende aan?
Nou, Napels heeft eigenlijk dezelfde historie, vergelijkbaar aan die van Londen. He, omdat de royals natuurlijk in Londen woonden, waren daar natuurlijk, zijn daar in Londen, zijn heel veel notabelen. En daar is gewoon een heel hoog demand naar luxe en bespoke kleding.
Uh-huh.
Nou, tot 1750, midden 17 heel meen ik, heeft de koning in Napels gewoond. Dus al die sarto's, het Italiaanse woord voor kleermaker, hebben zich daar gevestigd. En die zitten daar nog steeds. Die waaieren ook niet uit over de rest van de wereld. Waarom niet? Napels is voor die mensen heilige grond. Daar zijn ze trouw aan. En ondanks dat die stad natuurlijk toch wel wat verloederd is en natuurlijk verarmd is, blijven die kleermakers daar zitten. En dat maakt het heel uniek.
Ja.
Dus je zal niet een Napolitaanse kleermaker in New York snel aantreffen. Mm-hmm. Er zullen er misschien enkele zijn, maar ze zijn allemaal trouw aan die, aan, aan die streek, ja, en aan die stad. En dat maakt het heel uniek. En ze hebben, historisch gezien, zijn zij bekend voor maatpakken en maatshirts. Mm-hmm. En dat daar, ja, daar hebben ze hun roem mee verworven. Dus dat is hun specialiteit.
Ja.
Mensen denken vaak dat Milaan is. Dat is dan de fashion capital vaak. Zo wordt dat dan genoemd. Maar Napels, als het gaat om pakken en hemden, is eigenlijk het Mekka. Om daar te produceren.
Dat is wel een hele mooie storytelling ook. Als je dan zo'n shirt scoort, dan kun je altijd wat verhaal erbij vertellen. Dat is ook voor de koper natuurlijk ook heel mooi.
Absoluut, want het is een craft wat van familiegeneratie op generatie wordt overgegeven. En dat zit heel erg geborgd in die stad. En dat maakt het heel uniek.
Dat ligt ook vlakbij Pompeji, toch?
Ja.
Heeft er niks mee te maken, maar het is ook zo.
Nee, ja, het is een van de oudste steden ook in Italië, met een enorme historie. Het is ook een hele rauwe stad. Het is natuurlijk ook bekend om minder leuke dingen.
Ja.
Maar de mensen zijn daar ontzettend warm. Het is een unieke stad en ik heb me daar vanaf dag 1 thuis gevoeld.
Ja, dat snap ik, ja. Ja, het is ook een beetje rommelig, maar leuk rommelig.
Het is complete chaos.
Ja,
precies. Het verkeer, de mensen, organisatorisch zijn het niet de beste mensen ook. Ik ben ook een paar keer belazerd en dat heb ik met een glimlach heb ik dat opgepakt. Want ook dat hoort erbij.
Ja, en
want mensen willen gewoon echt weten dat je daar met de juiste doelstelling komt.
Mm-hmm. En is het een soort test dan om je uit te...
Ook wel. Het is, maar goed, er zitten ook wel mensen die wat meer op korte termijn zitten. Dan kan je wel eens de verkeerde keuze maken.
Mm-hmm.
Ik ben fortuinlijk genoeg, samen met mijn compagnon, dat we de juiste mensen hebben weten te verzamelen. En dat is key in Napels om te zorgen dat daar uiteindelijk een goede samenwerking uitkomt.
Ja. Ja. En zeg maar, heeft de Nederlandse... hemde, pakkendrager, heeft die raakvlakken met die Napolitaanse stijl? Of is de Nederlandse man daarin veranderd?
Nou, daar hebben we toch zo'n ontzettende slag te maken.
Ja, nog steeds. Ja. Jongen.
Het is dramatisch, werkelijk, hoe de Nederlandse man zich kleedt. En dat zit hem, dat zit hem in van alles. Maar wij hebben niet de cultuur in Nederland om ons met een bepaalde finesse, een bepaalde flamboyante manier te kleden. Het is allemaal vrij basic en vaak ook gewoon niet goed gefit.
Dat is zonde, hè? Koning is daar...
Nou, is daar natuurlijk ook wel een voorbeeld van. Hè?
Het gaat wel iets beter, geloof ik.
Ik zag hem laatst in een bordeaux jasje staan wat veel te kort is en... En dan zie je mensen met een mouwlengte die eigenlijk niet klopt. Je kan ook, dat hoeft niet per definitie altijd gelijk een Altolini pak te zijn. Mm-hmm. Maar als het gewoon goed gefit is en een bepaalde taillering heeft en goed om het lijf valt, dan kan ook een goedkoop jasje er heel goed uitzien.
Mm-hmm.
Maar daar hebben we heel weinig oog voor.
Ja. En wat is een manier om dat te veranderen? Wat zou er dan...
Nou, wij voelen een beetje, dat is misschien wat hoogdravend, maar wij voelen ook wel een beetje dat we de taak hebben om mensen daar enigszins mee aan de hand te nemen van wat is nou een goed shirt en waar zitten dan die kenmerken van een goed shirt in. Mm-hmm. En dat is, daar heb je een oog voor nodig. Ik zie wel dat als mannen naar mij kijken en zeggen, heer, wat heb je een goed shirt aan? Dus ze zien het wel. We hebben een serieuze slag te maken om een Nederlandse man goed te kleden.
Ja, om er een gentleman van te maken.
Hè? Nou, weet je, daar dacht ik natuurlijk ook nog even over na. Kleding maken wel de man, maar kleding maakt geen gentleman.
Mm-hmm.
Een gentleman is iets wat in je koor zit, wat van binnenuit komt. En vaak reflecteert dat ook, of uitzicht dat ook in een bepaalde wijze van kleden.
Eigenlijk ook personal branding eigenlijk.
Absoluut. Ja. Dat is natuurlijk, En ik heb dat mijn hele leven al gehad, ook voordat ik in de mode zat, dat ik altijd een soort imago had wat voor me uitliep. Van ja, Erik, maar jij ziet er altijd goed gekleed uit. Ik heb daar schijnbaar dus een oog voor gehad. Mm-hmm. En ik vind het belangrijk dat wat ik binnenvoel, hè, dat ook zichtbaar is op de wijze dat ik me kleed. Ja. En daar heb ik altijd aandacht aan besteed.
Ja. En dat kunnen jullie niet zien, maar dat zie ik. Ja. Ik herken die al van een paar meter afstand. Denk, dat moet Erik zijn.
Ja. Nou
ja. Dus, ja. En wat is de invloed van de vrouw daarin? Zeg maar op die Nederlandse man, hoe die zich kleedt?
Hoe kun je...
Nou, ik kan me voorstellen van als een man een vrouw heeft die zelf ook... let op hoe ze zich kleedt en hoe haar imago is, dat ook positief uitstraalt op die man en omgedraaid.
Nou, het is wel leuk. Het is wel een leuke anekdote. Ik was een keer bij een klant. Het eerste shirt was geen fit. Een man had een paar foutjes gemaakt. Dat mag ook. We hebben ook een fit guarantee, dus dat lossen we altijd op. En ik was bij die man dus thuis en zijn vrouw was er was daar ook aanwezig. En ik ging, dus ik heb die man even nagemeten en ik kreeg op de weg terug naar huis toe, kreeg ik van die man een belletje en die zei van, joh Erik, mijn vrouw vroeg welke schoenen je aan had,
kijk.
Welke jas je aan had en welke aftershave je op had.
Zo, je hebt indruk gemaakt.
en dat is een beetje wat ik bedoel te zeggen, is dat men ziet het, hè, en men herkent ook, daar is iets. Er is iets anders met wat hij draagt dan wat ik draag. Dus mensen herkennen het wel. En daar zie je mee, om je vraag te beantwoorden, dat die vrouw wel degelijk ziet van... Ja, ik zou ook graag willen dat mijn man zich ook zo kleedt.
Ja.
En dat is natuurlijk helemaal niet iets wat over de top moet zijn. Hè? Ik bedoel, wat ik nu aan heb is niet heel bijzonder. Maar het klopt wel... Mm-hmm. En het klopt, met name met name omdat het passend is.
Ja,
het zit goed.
Precies.
Het zit goed om je lichaam heen. En het daarmee...
Het zit als gegoten, maar ja.
En dat zien mensen. Ja. Het klopt.
Ja. En is het dan iets dat die man dat misschien niet durft? Hè? Van doe maar gewoon, doe je normaal genoeg. Of dat je niet op mag vallen.
Ik weet het niet. Ik denk dat het ook gewoon, wat ik al zei, een vorm is van... mensen een beetje onderwijzen van wat dan die klein... Hè, want als mensen vragen me ook wel vaak van wat is luxury in jouw ogen? En luxury zit hem in details. Mm-hmm. Het is eigenlijk niet een heel groot woord, maar als je hier op dit witte overhemd zwarte knopen zet, dan verzeker ik je, dat is een downgrade van dat shirt.
Ja, met de obere.
Dan is het eigenlijk helemaal mis. En dat kan ook met een kraag zijn die continu naar beneden valt of niet rechtop blijft staan. Ja. Het krijgt gelijk een soort armoedig gezicht, zie je dan eigenlijk.
Zonde.
En dat zijn toch de kleine kenmerken waardoor mensen zien van ja, dit is een heel luxe shirt en dat vind ik, dat is een average shirt.
Ja.
En dat als je dan met die kerels praat daarover en ze zegt ja, inderdaad, ik zie inderdaad wat je bedoelt. En mijn kraag kruipt altijd onder mijn jasje en dat ziet er dan eigenlijk niet uit.
Mm-hmm. Dat zit ook niet lekker, lijkt mij ook.
Nee, het zit niet lekker en het ziet er ook niet mooi uit. Dus men herkent het en daarmee ben ik natuurlijk ook wel een bepaalde manier een boegbeeld. En dat is prima.
Ja, zeker.
Ja.
En komt er ooit nog een brand extension dat je ook voor vrouwen shirts gaat maken? Of heb je iets van, dit is voorlopig...
Het is eigenlijk wel heel leuk, want het is heel actueel. Wij denken na nu over Verlora Donna.
Oh, nou...
En waarom is dat we zien dat er een enorme trend is van vrouwen die herenshirts dragen.
Ja, ja.
Daar willen we dan een kleine nuance in maken dat het wel een shirt is wat meer past dan het shirt wat ze dan van een man dragen.
Mm-hmm.
He, maar er is een duidelijke trend zichtbaar dat vrouwen dat dan op een hele losse manier dragen. Ja. Of wat langer als een soort van een jurkje-achtig iets.
Beetje die Parisienne stijl ook wel, hè? Zo'n oversized shirt.
Absoluut.
Ja, ja.
En nou goed, kijk op Instagram en zo, dan zie je toch ook wel de kopstukken. kinderen Nederlanders zie je steeds meer dat dragen. Dus daar zijn we nu mee proeven aan het draaien om de Perfectly Man Shirt for Women.
Nou, het is een unieke propositie. Ik ga zeker kijken.
Ja.
Ja. Sowieso vind ik jullie webshop heel duidelijk en heel gebruiksvriendelijk. En inderdaad, ook die focus op al die details van de knoopjes tot wat voor stiksel je erop wil hebben. Dan krijg je echt wel dat handmade gevoel.
Ja.
Ja. Ja. Dus we hebben eigenlijk een primeur. Superleuk.
Absoluut. Ja. Ik verwacht er heel veel van. Heel veel vrouwen hebben me vanaf de start al gevraagd. Want er is niks voor vrouwen op het gebied van maatwerk.
Ja, voor die echte typische zakelijke blouses. Er zijn wel wat bedrijfjes in, maar niet dit.
Nee.
Beetje tuttig ook vaak.
Daar willen we heel ver van mee.
Ja, nee, een beetje gewoon stoer als vrouwen. Kun je ook stoer zijn.
Absoluut.
Ja, ja. En hoe maak je dan zichtbaar bij die consumenten? Is dat via social media of op andere manieren?
Ja, eigenlijk zijn er twee sporen. Hè. Je hebt enerzijds naamsbekendheid wil vergroten. Je kunt morgen op alle Abri's staan in Nederland. Dat wil nog niet zeggen dat je daardoor heel veel meer verkoopt. Maar het is wel een vorm van branding. Mm-hmm. Zodat mensen je naam vaak horen. En,
dat doe je ook, die Abri's?
Dat doen we niet, maar we hebben alle grote bladen gestaan. Van de Quote en de Esquire en
de
JFK. Zijn we eigenlijk bij een lancering mee begonnen. En daarnaast gaat heel veel geld terug het bedrijf in. En dat spenderen met name in online marketing. En influencers.
Ja, maar dat was. Want dat is bijvoorbeeld een influencer die voor jullie werkt?
Fabio Tonasio. Hij woont nu in Milaan.
Italiaan.
Mm-hmm. Maar van origine een Napolitaan. Dus die heeft ons shirt een rating gegeven van 9 out of 10. Dat is natuurlijk geweldig. Ja. Want hij is echt een curator in die zin. Dat als hij zegt dat iets goed is, dat mannen het ook kopen.
Ja.
En hij is een icoon.
Ja.
Dat is veel, 400.000 volgers geloof ik. Dat is, zijn impact is heel groot.
Dus dat werkt gewoon als hij het, dan zie je echt dat de verkopen ook een
verkopen uit diverse landen zijn. En we hebben daardoor ook wel weer een flinke aantal nieuwe volgers erbij gekregen.
Mm-hmm. Ja. Ja. En events, doe je dat ook?
Nederland is natuurlijk dicht geweest.
Ja,
bij de Masters Expo hebben we gestaan. Het was een klein initiatief van Yves Geirat.
Oh ja.
Het heeft ons wel weer wat publiciteit opgeleverd. Het was natuurlijk toen nog heel heftig, want toen zijn net weer de maatregelen ook weer wat aangescherpt. Mm-hmm. Dus daar hadden we meer van verwacht.
Ja.
Maar,
het is altijd goed om dingen uit te testen.
Exact.
Ja.
En we hebben hier in de tuin hebben we sessies gehad van 2 uur met stellen over het algemeen. En dat is heel leuk geweest. En daar hebben we ook leuk.
Dat zijn dan echt pas sessies dat je gewoon een aantal shirts laat maken?
Dus daar hebben we de heren opgemeten en die hebben gewoon. Maar met name het hele verhaal van wat koop je nou? Hè? Dat is.
Ja.
Die storytelling wat je net al aangaf is zo ontzettend belangrijk. Om aan te geven dat je echt een heel ander product koopt dan de gemiddelde alle initiatieven die er nu zijn op het gebied van maatwerk. Je ziet de mensen die daar echt een neus voor hebben en die hebben dan toch meer gevoel dat zo'n product uit Napels komt, waar ook die historie ligt, versus een product wat uit China komt.
Ja. Dan koop je echt een product en nu koop je een verhaal eigenlijk. Of een way of life.
Als je kijkt, hè, dat is wel even leuk om te zeggen. Hè, ons shirt wordt voor een deel machinaal gemaakt. Dat gebeurt in een fabriekje. Daarna gaat het in de auto, gaat het naar een cirkel van dames. Die al familiegeneraties thuis werken.
Mm-hmm.
Dus er liggen 30 shirts van Valoro liggen daar over de keukentafel. En die vrouwen zitten met één hand in de pasta te roeren.
Oh, geweldig.
En die zitten in hun vrije tijd, als de kinderen op school zitten, zitten zij onze armstukken aan te naaien. En dat gaat dan van hand op hand. Dat zijn een aantal dames die gespecialiseerd zijn. De knopen worden met de hand aangezet op de typische Napolitaanse manier. Dat wordt dus in een driepoot, een zampa di gallina noemen ze dat. Mm-hmm. Dat wordt met een driepoot vastgezet. Mm-hmm. Het zijn allemaal van die hele leuke, kleine, kenmerkende handwerkdetails. Dat gaat door verschillende handen heen. En dan komt het met de auto terug. Mm-hmm. En dan wordt het gecontroleerd op kwaliteit en op maat. En dan wordt het gepackaged en verzonden. Mm-hmm. Dus ja, je koopt
wel... handwerk wil je hebben.
Je koopt echt een product wat daar al decennia lang op die manier gemaakt is.
Je krijgt ook die geschiedenis eigenlijk ook. Een traditie en cultuur krijg je ook.
Ja, als je die doos open doet waar je product in zit, dan heb je wel...
Ja, verpakking is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja,
ja, dan koop je echt ook wat. En daar proberen we op dat vlak ons echt te onderscheiden. Ja.
En dan zeg maar die stukken die al aan elkaar worden genaaid, is dat dan de voor- en de achterpanden? En dat...
Ja, precies.
Ja, ja, dat. En dan kun je het de rest op maat maken.
Ja. Mm-hmm. Nou, en dan heb je natuurlijk nog de Napolitaanse schouder. Dat is een licht geplooide schouder.
Ja. Oh ja.
Dat is echt een trademark, echt een kenmerk van Napels. Dat kun je in onze configurator overigens ook kiezen. Je kan dat ook, zonder die plooien kun je dat bestellen. Dus.
En doen jullie ook mee aan modetrends of andere trends? Is dat van invloed of maakt dat eigenlijk niet zo
uit? Als je kijkt nu naar de trends die nu op heren, op mannengebied, is dat natuurlijk veel minder van toepassing. Maar wat we natuurlijk wel zien, en natuurlijk ook in de transitie met corona, is dat natuurlijk mensen thuis werken. Veel meer behoefte is aan comfortabele kleding. Dus we zijn nu begonnen met piqué stoffen en jersey stoffen. Dat zijn er zit elastine in. Dus het is een hele rekbare stof die zich heel makkelijk naar het lichaam, aan het lichaam aanpast. En dat zit werkelijk geweldig. Mm-hmm. Dus dan gaan we binnenkort ook met Merkin Express gaan we daar een actie mee doen.
Oh,
dus dat is, daarvan zie je wel op stoffengebied dat daar wel een duidelijke trend zichtbaar is. Maar goed, als je naar de basic kijkt, een kraag, een manchet, is er op een heren shirt niet heel veel.
Mm-hmm. Is er wel bijvoorbeeld dat je vanuit een bepaald kleurbeeld uitgaat? Of is dat gewoon altijd wel hetzelfde? Of,
Er zijn niet hele grote veranderingen in waarneembaar. Mm-hmm. We hebben bijna 100 stoffen hebben we daar op staan, van heel klassiek tot toch wel wat...
Ja, heel veel mogelijk, tot de ruitjes en de streepjes. Dat vroeg ik me ook af, hè, want je weet natuurlijk nooit van tevoren van hoeveel mannen een shirt gaan bestellen. Hoe weet je, het lijkt me best een uitdaging om altijd voldoende stoffen te hebben liggen, of misschien te veel, of hoe manage je dat proces?
Ja, dat is natuurlijk het mooie. We zijn een direct-to-consumer brand. En dat hebben we heel bewust gekozen. Dus wat betekent eigenlijk dat op het moment dat er een order binnenkomt... Dus het is en direct-to-consumer. En we hebben natuurlijk een maatwerkproduct. Dus op het moment dat iemand een order inschiet bij ons... dan gaat er een mail naar de stoffenleverancier. En die snijdt 1,80 meter stof af... En die stof wordt verzonden naar onze producent. Een andere dame die past op basis van de maten die de klant heeft ingegeven, past zij ons patroon aan. Mm-hmm. Dat blijft natuurlijk ons shirt met onze specifieke eigenschappen. Die past dat shirt aan en dat komt samen, 2 dagen later, komt dat samen bij onze producent.
Mm-hmm.
En omdat wij natuurlijk een maatshirt produceren, hebben wij een zero waste policy. Dus er blijft heel weinig stof over. Van die 1,80 kunnen we precies een shirt maken. En daar komen we natuurlijk op het sustainability verhaal terecht. Dus we hebben organically grown cotton. Daar zijn we ook heel selectief in. En het zero waste verhaal. Dus, en omdat het nog eens een keer direct to consumer is. Dus die hele supply chain die er normaal niet ertussen zit. Met alle logistieke facetten daarbij, hebben we een hele lage carbon footprint. Ja. Want elk shirt wordt vanuit Napels direct naar wereldwijd verzonden. En, het is en daar hebben we wel heel bewust voor gekozen, omdat fashion een van de meest vervuilende industrieën is.
Ja, dat is echt een issue, hè? Ja.
En dat komt natuurlijk ook door het fast fashion verhaal. Hè, waardoor bij de grote ketens worden er 10, 12 trends doorheen geduwd per jaar. Ja, en wat overblijft, dat gaat
door de mangel. Ja, of de,
ja gaat de ja, verbrandingsoven ja, in of ja, wat dan ja. ook. Maar dat gaat verloren. Daar nemen we wel afstand van.
Ja, nou, dat is heel goed. En dan is het een nog mooier verhaal.
Ja, ja, nou ja, goed, het is toch iets waar mensen, je ziet mensen steeds meer een bewustere keuze maken. En als we hopen, als we naar deze ellende kijken waar we met z'n allen nu in zitten, is dat we ons wel ook terdege bewust raken van dat een garment zoals dit natuurlijk veel langere life cycle heeft. Het is sowieso een product wat je natuurlijk heel anders behandelt. Mm-hmm. Een maatshirt als dat tussen off-the-rack shirt, dat is toch iets heel bijzonders wat je aantrekt.
Ja, het is veel persoonlijker, het is van jou.
Exact,
ja.
Dat heeft een hele andere emotie. Dus het heeft een langere life cycle. Dus we vinden het heel belangrijk dat het een zover als mogelijk, wat de techniek ons wat toelaat, en dat we zo'n sustainable mogelijk product hebben.
Ja. En misschien is het een hele gedetailleerde vraag, maar ook in verband met die mode. Ik zag laatst ook een documentaire met al de retouren. Dan denk je van, dat wordt ook nieuw, maar het wordt ook allemaal vernietigd. Ja. Krijgen jullie nou, omdat het op maat gemaakt is, komt het wel eens voor dat iemand wat terugstuurt?
Absoluut.
Ja, wel.
Natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Als iets te groot is, kunnen we er wat mee.
Ja.
Als het te klein is, is het helaas.
Ja.
In dat geval, dan eindigt het wel natuurlijk helaas in de prullenbak. Dus natuurlijk alle items die daarop nog hergebruikt kunnen worden, worden daar wel van afgehaald. Maar daar is geen ontkomen aan. Ik denk dat we nu op 20% zitten wat terugkomt. Dat perfectioneren we nog steeds meer. En de tweede keer is altijd goed. Dus dan vragen we van de klant, stuur voor zij een achteraanzicht naar ons toe, met een foto. En dan kunnen we eigenlijk samen met de dame die dat doet, kunnen we heel snel zien, hier is het erbij, daar is het. En dan hebben we hem de tweede keer altijd goed. En dat is natuurlijk het mooie. Dan hangt er een bruine kartonnen envelop met je naam in ons fabriekje.
Dan heb je gewoon je eigen paspoppen en dan kun je alles...
Dan kun je losgaan met bestellingen weet je dat het altijd hetzelfde is.
Ja, het kan natuurlijk ook wel zijn dat de klant zelf verkeerd op... Maar ja, jullie hebben hele duidelijke instructies, zag ik ook in filmpjes. Het kan bijna niet misgaan, maar natuurlijk altijd mensen...
Het kan altijd gebeuren.
Die denken dat ze dunner zijn dan ze echt zijn. Dat kan natuurlijk ook.
Of heel erg hun adem inhouden.
Ja, als ik dan als de buikmaat weer afval, dan pas ik dat hen wel.
Ja,
nou, je gaf al aan, hè, van je bent ook echt al jaren ondernemer. Ook vanuit een hele andere hoek. Ja. Wat is nou jouw wijste les, zeg maar, die je hebt geleerd in al die jaren?
Ja, alles begint bij passie. Mm-hmm. Als mensen kijken naar slechts een verdienmodel, dat is slechts één onderdeel van. Maar als je iets, als je een passie hebt voor een bepaalde branche of voor een bepaald product, daar begint eigenlijk alles.
Ja.
En natuurlijk moet je nadenken over, hè, welk probleem los je op vanuit een marketingperspectief, om natuurlijk de haalbaarheid te toetsen van hetgeen wat je verzint. Met passie begint het.
Mm-hmm.
Ja, en daarna, Alexander, is het gewoon hartstikke hard werken om zo'n product, zeker in een speelveld waarin wij zitten, waar ontzettend veel concurrenten zitten, moet je echt keihard je best doen. En is het een 24/7 job.
Mm-hmm.
Dus als je daar lichtzinnig over denkt, dan...
Of geen passie meer hebt, dan is het een straf.
Exact.
Ja.
Ja, dus je moet, het moet wel iets zijn waar je voor om 6 uur uit je bed springt. Maar goed.
Maar als je dat passie meer hebt, dan gaat dat als vanzelf.
Meestal.
Meeste dagen, ja. Natuurlijk niet altijd... heb je ook wel eens echt fout gemaakt? Je denkt van, dat heb ik nu gedaan, dat ga ik nooit meer zo doen. Of,
met verloren bedoel je?
Of een ander bedrijf wat je hebt gehad.
Oh, zoveel. En daar zit je leercurve in. Hè? Dus ik bedoel, als je moet ook niet bang zijn om fouten te maken, want die maak je. Hè, dat is een gegeven. Het is alleen maar belangrijk, wat doe je met die fouten en hoe leer je ervan? Mm-hmm. En,
ja, want hoe ga je daarmee om als je echt blunder hebt gemaakt, zakelijk?
Nou, die heb ik ook net verloren, dus met gemaakt omdat ik in een totaal andere cultuur terecht kwam.
Ja.
En ik dacht, met mijn directe Nederlandse ondernemerschap en mentaliteit, dat ga ik wel even doen.
Mm-hmm.
Nou, daar ben ik meerdere malen teruggefloten. Ja, dat heeft te maken met, wat is het? Resilience heet dat, hè? De mate waarmee je zegt, oké, dit heb ik verkeerd ingeschat. En wij komen dus, hè, mijn compagnon en ik, komen niet uit een molen. Dus dan is het...
Waar komt die compagnon...
Nou, hij doet met name branding voor bedrijven. Dus eigenlijk hele strategieontwikkeling. Hoe positioneer je in de markt? Van logo, website design enzovoort. Maar ook online. Hè, grotere retentie of proberen te krijgen van klanten. Dus...
Wat komt goed van pas?
Absoluut. Hoge conversie ontwikkelen voor bedrijven, maar ook in het luxe segment met name. Dus hij heeft een onwijs pakken
ervan.
Ray Florentines.
Ah.
Dus ja, onze know-how heeft een ontzettende goede overlap.
Mm-hmm.
En het is heel complementair aan elkaar. Maar ja, goed. Hè, nogmaals, je moet niet bang zijn om fouten te maken. Die maak je toch wel. Het is alleen maar in de mate van
hoe deal je ermee om? Ja.
Hoe deal je ermee? En,
Laat je niet te snel uit het veld slaan, denk ik ook.
Nee, want je hebt zoveel tegenslagen.
Mm-hmm.
Het is vallen en opstaan.
Ja. Maar inderdaad, wat je zegt, alles begint met passie. Als je die niet hebt, dan kom je nergens.
Nee, maar zo is het natuurlijk eigenlijk met alles in het leven.
Ja. En zeg maar, waar haal jij je passie uit? Heb je een bepaalde inspiratie of gewoon vanuit wie je bent? Of,
Specifiek voor Valoro is dat natuurlijk... Ik heb research gedaan toen ik dacht van ik vind het toch wel eigenlijk heel erg gaaf wat er allemaal in dat Napels gemaakt wordt.
Mm-hmm.
Ja, dan ga je erover lezen. En dan begin je te beseffen dat het een geweldige stad is met een geweldige historie. En daar komen natuurlijk al die grote namen.
Mm-hmm.
Horatio Luciano, Attolini, Isaia, komen natuurlijk geweldige brands die daar hun oorsprong vinden. Ja, en ik ben gefascineerd tot wat, ontzettend gefascineerd door wat die mensen hebben neergezet. En ja, dat zijn wel de iconen waar ik tegenop kijk.
Ja, word je echt door geïnspireerd.
Absoluut. Mm-hmm. Absoluut.
En zie jij jezelf als ondernemer als een personal brand of meer als een business brand of misschien een combinatie van beide?
Nou ja, goed, onze configurator, wat natuurlijk ook een heel uniek aspect is op onze website. Hè, want je kunt van A tot Z eigenlijk je shirt helemaal zelf samenstellen. Dat maakt het eigenlijk dat het natuurlijk een personal brand is. Het is echt gewoon een uiting van jouw persoonlijkheid en hoe jij vindt dat een goed shirt eruit moet zien. Dus het is wel, en natuurlijk heeft dat een business aspect in die zin dat natuurlijk heel veel gedragen wordt werktechnisch. Komt natuurlijk ook nu momenteel dat het hele formele kleden met pak, stropdas, dat zien we natuurlijk verdwijnen. Dus dat shirt krijgt eigenlijk een steeds prominentere rol in het totale plaatje hoe je als persoon profileert presenteert. Dus,
gaat wel op die details weer ook. Hè? Wie ben jij als merk?
Precies, en dat werd tot een aantal jaar geleden werd dat shirt bedekt door een jasje en een stropdas. Dat krijgt nu een veel prominente rol. Dus dat speelt ons veel erg in de kaart. We hebben ook sportieve flannels die je gewoon in het najaar kan dragen met een gave jeans. Maar we hebben natuurlijk ook shirts met wat formelere kragen die je gewoon voor je werk uitstekend zakelijk kunt gebruiken.
En zeg maar, de mannen achter het merk, is dat ook nog iets wat jullie, ook jouw verhaal, in je branding ook meer gaan uitdragen? Of heb je iets van, dat staat los van mij? Of dat,
in wat voor zin bedoel je?
Nou, jij bent natuurlijk ook een merk, zeg maar. Het verhaal achter degene die dit merk heeft opgestart en jouw visie en dergelijke. Mm-hmm. Is dat iets wat je wil uitdragen? Of heb je iets van, nou, ik laat het product en het merk zijn? Of,
nou, dat is ook wel leuk. We zitten daar eigenlijk een beetje op een turning point. Dat ik me realiseer dat heel veel mensen van mij vragen van, Erik, waarom ben je niet iets prominenter op de voorgrond?
Ja, dat miste ik inderdaad.
Om de ziel en het hart van de onderneming wat meer zichtbaar te maken en het een gezicht te geven. Vooralsnog hebben we ervoor gekozen dat we het echt als een Italiaans merk wilden positioneren. Mm-hmm. Met Italiaanse modellen. Maar ik krijg wel steeds meer feedback van klanten van, Erik, ja, maar ik vind jouw verhaal nou zo intrigerend. En hoe je tot dit gekomen bent.
Ik mis de kans, of het is juist extra mooi, denk ik.
Exact. Ja. Want als ik jou hoor praten over jouw shirt, dan voel ik en merk ik die passie voor je product. En dat is natuurlijk ook heel aanstekelijk.
Ja.
En goed.
Ja, en in Real Life vertel je aan het begin van het gesprek. Van, oh, wat heb je aan, wat mooi en zo. Dus dat kun je ook online natuurlijk ook zo overbrengen.
Ja. Ik heb heel vaak, dat doe ik echt niet op geen enkele wijze arrogant. Maar dan kom ik de kamer in en dan krijg ik toch vaak reacties. Mm-hmm. Van mensen die zeggen, oh, wat heb je een mooi jasje, een mooi shirt aan. Hè? Dus dat loopt een beetje voor me uit.
Ja.
En daar maak ik natuurlijk ook op een dankbare manier gebruik van. Maar ik vind het handig dat, of het is nu inderdaad wel iets waarvan ik denk, we moeten iets meer het DNA van die tent, en met name mijn visie en mijn enthousiasme over mijn product, moeten we meer gaan ventileren.
Ja, dat is echt een kans. Zeker.
Precies.
Ja. Dus dan word je een soort Steve Jobs van de shirts. Of de Ian Musk.
Het hangt wel aan Ray en aan mij. Hè.
Ja, die is er natuurlijk ook nog.
Absoluut. Het mag wel wat meer persoonlijker. Het mag persoonlijker worden.
Ja. Dat vind ik wel een mooie afsluiting eigenlijk.
Ja, nou.
Dankjewel voor het gesprek.
Heel graag gedaan. Dankjewel.